Goed om elkaar na een aantal weken weer te zien. Fijn dat er geen ongelukken zijn gebeurd en dat ieder, voor zover ik weet, weer veilig is teruggekeerd of nog op vakantie is. Wat betreft de afkondigingen voor vanmorgen, dat geldt de volgende dingen. De zondagschool hoopt volgende week zondag 30 augustus weer te beginnen. Alle kinderen zijn hartelijk welkom en verzamelen zich in de voorkerk. Wat betreft de catechisaties, die starten op maandag 7 september. En nog een onderstreping van de oproep voor belijdeniscatechisatie. Mochten er nog mensen zijn, jongeren of ouderen, die zich op willen geven voor belijdeniscatechisatie, dan kan dat. Geef je op of bel mij als er een gesprek gewenst is. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is een algemene diaconale collecte. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. In het kistje in de voorkerk kunt u uw gave geven voor zending en het plaatselijk evangelisatiewerk. Tot zover de afkondigingen. Zullen we deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. In de prediking willen we de komende weken, althans 's morgens, stilstaan bij Handelingen 16. Handelingen 16 is een heel cruciaal hoofdstuk. Het gaat daar over het evangelie dat van Klein-Azië naar Europa gaat. En daar werkt het woord wonderlijke dingen uit. Vanmorgen staan we stil bij Gods leiding in het leven van Paulus. Hoe wist hij dat hij naar Europa toe moest en wat kunnen wij daarvan leren? En de komende zondagen zullen we stilstaan bij de wonderen die gebeuren in Filippi en daarbuiten. We gaan samen zingen uit het Gebed des Heren, vers 3 en vers 4. Als het gaat om de leiding van de Heer in ons leven, is dat een gebed wat op de bodem van ons hart dient te leven. Uw koninkrijk komen. En het vierde, uw wil geschiedt, uw wil alleen, als in de hemel hier beneden. Uw wil is altoos wijs en goed. Het gebed des Heren, vers 3 en 4. Thank you. luisteren samen naar Gods heilige geboden en de samenvatting daarvan en zingen daarna uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust, wie heeft er zin in om de Heere te vrezen, te dienen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, het zesde vers, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Samen dus uit de Bijbel, Handelingen 16. Vanmorgen de eerste 13 versen. Handelingen 16 is de schriftlezing vanaf vers 1 tot en met vers 13. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Handelingen 16 vers 1. En Paulus kwam te Derbe en Lystre en zie, aldaar was een zeker discipel met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broeders te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordinantiën over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als ze Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden ze door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysie gekomen zijnde, probeerden zij naar Bithynië te reizen. En de Geest liet het hun niet toe. En zij, Mysie voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht, een visioen gezien, en was een Macedonisch man staande die hem bad en zei, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde, de mensen in Macedonië, in Europa, het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad enkele dagen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En laten we dan nog één vers verder lezen. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Tot zover de schriftlezing. We onderstrepen vers 9 vanmorgen als tekst voor de prediking. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien, er was een Macedonisch man staande die hem bad en zei, kom over in Macedonië en help ons. Wij luisteren daar straks naar. Laten we eerst voorbeden doen en dankzegging. Dankzegging voor de vakantie Bijbelclubdag van afgelopen woensdag. Ik ben er zelf ook een deel bij geweest, het was heel bijzonder om mee te maken hoe, ik dacht 38 kinderen, waarvan ook een heel aantal uit het dorp hier in de voorkerk aanwezig waren. Enthousiaste medewerkers die heel veel voorbereid hebben en op de dag zelf ook heel veel gedaan hebben. Hartelijk dank daarvoor. Sommigen op de achtergrond, anderen wat meer op de voorgrond. Het woord is gezaaid. Kinderen zijn naar huis gegaan, opgehaald door ouders. En laten we bidden dat het zijn vrucht mag wegdragen. We bidden ook voor onze zieken. We denken aan mevrouw Verkerken, die afgelopen dinsdag is geopereerd aan haar schouder. Die operatie is gelukkig geslaagd, maar ze zal nog wel rust moeten houden de komende tijd. We danken de heren met mevrouw Van Gamer uit Stellendam. Het mag steeds wat beter met haar gaan. We denken ook aan mevrouw Luijendijk uit Appenbroek. Haar ontviel een broer in de afgelopen week. En een aangrijpend bericht als het gaat om Karin van Ex. Sommigen zullen haar kennen, sommigen niet. Ze leeft met ons mee via internet. Maar in de afgelopen week is er bij haar een heel aangrijpend bericht thuis gebracht dat ze darmkanker heeft met uitzaaiingen naar de longen. Heel aangrijpend bij alles wat ze al meegemaakt heeft. Laten we haar niet vergeten. Haar adres staat op de prikbord in de voorkerk. Maar laten we vooral onze handen vouwen. Zullen we samen bidden? Heren, de noodzaak van het gebed wordt soms dubbel onderstreept door de voorbeden die we als gemeente doen. Wat kunnen er eens een zorgen binnenkomen in ons leven die we niet voorzagen? Wat is het dan, heren, een zegen dat we hier mogen zijn of verbonden via de kerktelefoon, vanmorgen eenparig onze harten mogen opheffen naar u in de hemel. Omdat wij weten dat u over alle dingen gaat, dat u geen toeschouwer bent, maar dat u hoogst betrokken bent op ons leven. Zelfs als we u buiten de deur van ons hart houden en dat hart van ons niet aan u willen geven, ook al roept u keer op keer, mijn zoon, mijn dochter, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En we houden het voor onszelf, in de waan dat we daarmee gelukkig zullen worden. Wat aangrijpend, heren, dat we vanmorgen samen zijn met mensen die met u mogen leven. En ook met mensen die niet met u leven. De scheidslijn die dwars door de gemeente heen loopt en ook vanmorgen aan het licht gebracht wordt als de preek straks gehouden wordt. En toch zijn we er, heren, ook al moeten we misschien niets van u weten. Is uiterlijk alles in orde, maar is het innerlijk een puinhoop? Kennen we u niet, weten wij niet van het bloed van de Heer Jezus Christus, leven wij niet van de vergeving van onze zonden, worden we niet geleid door de Heilige Geest? Schud ons wakker, heren, uit onze slaap, opdat we niet eenmaal voor eeuwig buiten zullen staan. Heren, als we met u leven, wil dat niet betekenen dat we altijd voorspoed hebben, en ook dat ondervinden we. We denken aan al diegenen die u mogen volgen, voor wie het leven een last werd, op allerhande manier. De thuissituatie, onze kinderen, het huwelijk, het werk, problemen in ons bedrijf, financiële zorgen. U hebt nergens beloofd dat als wij u volgen, dat we dan geen tegenslag en zorg meer zullen ondervinden. En soms kan het lijken, als we u volgen, dat we meer tegenslag ondervinden, meer kruis dan tevoren. En als we, heren, onszelf, ons hart lucht geven, dan komt er van alles uit. En wat hebt u een werk aan ons om ons onder het kruis geduldig te laten zijn. We willen het niet, heren, van nature niet, en zelfs niet als we u kennen, moeten we keer op keer weer erbij gehaald worden. Leren van genade te leven, leren dat u soeverein bent, leren dat u ons niet plaagt en niet bedroeft van harte, maar tot ons nut. Leren ook om met de onopgeloste raadsels van ons bestaan, van ons jonge leven te leven. Raadsels, ze zijn er, heren. We denken aan Karin van Eck. Gedenk haar. Maar de grootheid van uw genade, die groter is dan de zorgen waarin ze zich nu bevindt. Heren, wat een ontstellend bericht voor haar. Voor de kinderen. Voor allen die met haar meeleven en verbonden zijn. We bidden u dat uw ontferming haar op de been zal houden en dat ze mag ondervinden, hoewel ze het rationeel niet zal kunnen verklaren. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Gedenk haar, Heere, ook als er gezocht wordt naar bestrijding, naar middelen tot genezing. We mogen het aanwenden. We bidden er uw zegen om. We bidden eerst en vooral om een hart wat u volgt en dient. Dat hebben we niet van onszelf, Heere. Ook niet als we andere zorgen hebben. Als we een overlijden in de familiekring moesten meemaken, we denken aan mevrouw Luijendijk, Gedenk haar, Heere, op haar hoge leeftijd als mensen wegvallen en ook naar onszelf de vraag toekomt, wanneer zal ik uit dit aardse leven worden weggenomen. Bereid haar voor, geef haar troost en kracht in deze nieuwe week, ook als de begrafenis wacht. We bidden u voor mevrouw van Gameren, we danken u voor het herstel en we bidden om dagelijkse kracht en volharding om achter u aan te komen. We bidden voor Maria Verkerken, heren, wees haar nabij. We danken u voor de operatie die geslaagd is. En geef dat de rust haar goed mag doen, dat ze ook in deze weg, die wij zelf niet uitkiezen, iets mag proeven van uw ontferming. Van een geopende deur in de hemel als wij onze harten voor u uitstorten. Wees haar nabij. En gedenk allen, heren, die andere zorgen hebben die we niet met name kunnen noemen. Ook als er zorgen zijn in de vorm van zonden die ons leven beheersen, min of meer. Voed, heren, met uw Heilige Geest, opdat we de werken van het vlees zullen kruisigen. Geef, heren, uw zegen bij de bediening van het woord. Helpt u in de verkondiging. Geef dat het eenvoudig mag zijn, ook voor onze kinderen, voor de jongeren. Houd ons erbij, heren. Mogen we uw wonderlijke zorg en leiding in dit hoofdstuk opmerken. Uw zorg ook voor onze gemeente, want het is toch te danken aan u die het visioen aan Paulus gaf om te komen naar Europa, dat wij hier in 2015 in deze eeuwenoude kerk mogen zitten, waar het woord van generatie op generatie geklonken heeft. Tot op vandaag. We bidden, heren, dat het zijn uitwerking mag hebben, ook in ons dorp, bij al die mensen die een triest leven hebben, eenzaam zijn, die zich verschuilen in hun huizen, die nood hebben, maar niet weten waar ze met hun nood terecht moeten. We bidden dat onze gemeente een licht mag zijn, aantrekkingskracht mag hebben op alle mensen, zodat men ook zal merken dat de kerk kerk is voor ons dorp en voor de omgeving. Heren, heb dank dat u hier mocht komen. Met honger, met dorst, maar misschien ook met geen honger of dorst. Wees u zelf aanwezig en wilt u ons zo bij de hand nemen door de prediking van het woord dat we bij de Heer Jezus Christus uitkomen. En laat hem alle eer gegeven worden in deze dienst. Hoor ons gebed en zegen ons uit genade om Christus wil. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 77, vers 7 en 8. Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En vers 8, heilig zijn, o God, uw wegen. 77, wij zingen vers 7 en 8. Beter boven de preek staat geschreven hoe God door zijn geest de weg wijst naar Europa. Hoe God, Paulus en de zijnen, door zijn geest de weg wijst naar Europa. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats op Gods leiding ervaren. In de tweede plaats op Gods roepstem vernomen. En tot slot bij Gods bevestiging verkregen. Hoe God door zijn geest, Paulus, de weg wijst naar Europa. Gods leiding ervaren, dat is vooral het gedeelte wat voorafgaat aan vers 9. Gods roepstem vernomen, midden in de nacht het visioen van de Macedonische man. En tot slot Gods bevestiging verkregen, maar op een andere manier dan Paulus had verwacht. Gods leiding ervaren. Kinderen, misschien ben je op vakantie geweest, misschien ook niet. Maar het zou goed kunnen als je op vakantie geweest bent, of als jouw vader zo'n ding in de auto heeft, zo'n tom-tom. Of navigatie, of hoe het ook heet. En je voert de bestemming in, ja, dan kom je aan op de plaats van bestemmingen. Tenminste, als je gehoorzaamt. Als je niet allerlei dingen doet tegen de geduldige stem van de dame of meneer in. Heel eenvoudig eigenlijk. Al moet je in het puntje van Italië zijn, je voert het in en na 16 of 18 uur rijden kom je aan. Als alles mee zit. Wat makkelijk, hè? Had de Heer ons maar zo'n, en dan bedoel ik eerbiedig, maar zo'n geestelijke tom-tom gegeven. Zo'n geestelijk navigatiesysteem. Een Bijbel met een register achterin. Als je een probleem hebt, zoek je het op. Je relatie is beëindigd. Zie bladzij 324. Een probleem met je baas op het werk. Zie bladzij zus en zo. Wat zou het eenvoudig zijn? Wat zouden we er lui van worden en gemakzuchtig? Want een van de nadelen van zo'n systeem in je auto, tenminste dat vind ik wel, is dat het je lui maakt. Je let niet op de weg, op de borden, maar je vertrouwt blindelings op de stem van die dame. En als je verkeerd rijdt, geen probleem. Na 300 meter omkeren en dan zit je weer op de goede weg. Waarom doet de Heere dat niet zo? In de levens van zijn kinderen. God leidt wel hoor. Psalm 25. Nou, dat kennen de kinderen wel. Heren, maak mij uw wegen door uw woord. Dat is één. En twee, geest bekend. Maak mij uw wegen. Dus niet mijn wegen. Dat is al een verschil natuurlijk met de navigatie. Wij willen graag aankomen op de plaats van onze bestemming. God zegt, nee, het gaat om mijn bestemming en het gaat om mijn weg. Maak uw wegen bekend door uw woord en door uw geest. Dus blijkbaar leidt God toch wel. Wel degelijk. Maar hoe dan? Het is echt waar dat de Heere zijn kinderen leidt. God zal je leidsman wezen. Prachtig woord. Wat is een leidsman? Een leidsman is iemand die je bij de hand neemt. Als je gevallen bent, de verkeerde weg inslaat en je weer terug leidt naar de goede route. Wat een wonder dat hij de leidsman is voor degene die van genade leven. Die door het geloof aan de Heer Jezus Christus verbonden zijn. En toch kunnen er vragen zijn, hè, over Gods leiding. Hele diepe vragen ook. Over Gods leiding in je leven. Niet alleen als je de Heer niet kent. Hè, want dan zijn er natuurlijk ook vragen. Waarom doet God dat mij aan? Waarom liet God dat toe? Waarom liet God mijn relatie uitgaan? Waarom werd ik werkloos? Je wordt boos. Je bent verontwaardigd. Als er dan een God is, waar blijkt dat dan uit? Alsof Gods leiding altijd inhoudt dat je positieve dingen krijgt. Maar goed, dat terzijde. Maar ik bedoel het nu, als je de Heer Jezus kent, dan kun je ook vragen hebben, ook heel diepe vragen. Al zijn ze anders van toon, toch komen ze diep uit je hart. Heer, hoe kan het? Ik zie het niet meer. Dat huis, dat was toch voor ons bestemd? Het werd weggekaapt voor onze ogen door een ander. Waarom, heren? Het werk. Waarom? Mijn kind. Waarom die ziekte? En een van de jongeren zegt misschien wel, is het leven, dominee, eigenlijk niet gewoon een aaneenschakeling van dingen die toevallig gebeuren? De een krijgt nou eenmaal meer ellende dan de ander. Als er een God is, bewijs dan is dat God er is. Nou, lees maar mee dan vanmorgen. Lees maar mee in Handelingen 16. Doe je Bijbeltje open als je hem dicht hebt gedaan en lees gewoon mee. Handelingen 16. Hoe leidt God nu in het leven? Paulus en Silas, twee evangelisten. Wat doen ze? Ja, ze preken en ze komen in allerlei gemeenten en die bezoeken ze pastoraal en die bemoedigen ze. We lezen in vers 5, de gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. Wat Paulus en Silas doen is eigenlijk rondreizen in Klein-Azië van gemeente naar gemeente en versterken wat leeft. Prachtig. En wat een zegen, gemeente. Wat een geestelijke zegen. De gemeente dan werden bevestigd in het geloof. Ze werden dagelijks overvloedigen in getal. Die tekst op dat korek, hè. U weet het nog wel. Verwezen naar in mijn intredepreek. U moet straks maar even achterom kijken als u naar huis loopt. Wat daar staat. Neem het mee in je gebed. Geef dat in deze gemeente het waar mag worden. Dat Handelingen 2 vers 47 vervuld wordt. De Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Het gebeurde in Klein-Azië, in de gemeenten blijkbaar. Wat een blijdschap. Wat een blijdschap ook voor die jonge jongen. Die jonge Timotheus die mee mag. Eigenlijk zijn eerste reis, hè. We hebben het gelezen, Paulus die ontmoet Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw en van een Griekse vader. En hij zegt, die jongen die moet mee. Nou, hij gaat mee en hij mag meekijken wat er gebeurt aan werk van de Heilige Geest in de gemeenten waar Paulus vaak gepreekt heeft. Wat moet dat bemoedigend voor hem geweest zijn? Nou, dat is Paulus' agenda. Paulus' agenda, dat is bezoeken van de gemeenten in Klein-Azië. Je leest dat ook in Handelingen 15, vers 36... Daar deelt Paulus zijn plan eigenlijk mee aan Barnabas. Hij zegt, laten we terugkeren en laten we de broeders in iedere stad bezoeken waarin wij het woord des Heren verkondigd hebben. En laten we kijken hoe ze het maken. Nou, het gaat goed zo in Klein-Azië. God bouwt zijn koninkrijk. De duivel heeft het nakijken. Het is wel duidelijk, hè? Tegenwoordig zeggen we het ook wel eens, als een dominee het erg goed heeft. Nou, die dominee die gaat niet snel weg. Als hij een beroep krijgt, nee, hij blijft wel. Hij heeft het zo goed, de gemeente groeit. Nou, je zou het ook van Paulus kunnen zeggen. Paulus heeft het zo goed daar in Klein-Azië. En Silas, die gaat voorlopig niet weg. Werk genoeg. En dan, kinderen. Wat gebeurt er dan? Tegenwind. Dat is lastig als je in een school fietst. Tegenwind. Zwaar. Want je wilt aankomen op de plek van je bestemming en het wordt je eigenlijk moeilijk gemaakt. En als het stormt, wordt het je bijna onmogelijk gemaakt om daar te komen. Wat voor tegenwind steekt er dan op in het leven van Paulus? Ik weet het niet. De Bijbel zwijgt erover. Maar ik lees wel in vers 6, als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden ze door de Heilige Geest verhinderd het woord van God, althans in Azië, te spreken. Tegenwind. Is er een aardbeving misschien gebeurd, waardoor de weg verhinderd werd, kinderen? Waardoor Paulus niet verder kon, waardoor hij terug moest? Ik weet het niet. Is hij ziek geworden? Heeft hij een openbaring ontvangen? We weten het niet. Het geeft ook niet wat het geweest is. Blijkbaar voel je als kind van God, ervaar je de leiding van de Heilige Geest. En ervaar je ook dat de Heilige Geest je iets kan verhinderen. Hij kan bevestigen, hij kan verhinderen. Eigenlijk, gemeente, gaat er een deur dicht. Heb je het eens meegemaakt in je leven? Je was er bijna. Aan het eind van je bestemming, van je weg naar dat doel toe. En toen ging de deur ineens dicht. Je kon niet verder. Studie, werk, relatie. Leerzaam. Leiding van God in je leven betekent niet alleen dat deuren open gaan. Dat denken we nog wel eens en sommige boekjes willen ons dat ook doen geloven. Dat leiding van God alleen maar positief is. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk positief. Maar het wordt niet altijd zo ervaren door je. Er gaan ook deuren dicht. Dat is ook leiding van God in je leven. Als er dingen afgebroken worden. Als de weg toegemuurd of afgesneden wordt. Denk eens aan de psalmen. Zijn de kinderen van God altijd de mensen die met oplossingen lopen? Nou, laat ik het vragen aan u die de Heere kent. Als je jonger bent, als je ouder bent, heb je altijd oplossingen? Heb je nooit vragen? Gebeuren er nooit dingen in je leven waar je denkt, Heere, waarom gaat die deur nou dicht? Dat is pijnlijk, hè? Nou, het moet ook pijnlijk voor Paulus geweest zijn. We lezen niets van zijn beleving erbij. Maar als het zo goed gaat en je wordt verhinderd om het woord van God in heel Azië te spreken, dan ga je toch nadenken en zeggen, hoe kan het? Dichte deuren, niet één keer, gemeente, maar ook voor een tweede keer, hè, in het leven van Paulus. Vers 7, en aan Mysië gekomen zijnde probeerden ze naar Bithynië te reizen en de geest liet het er niet toe. Voor de tweede keer een toegemuurde weg. Oh, dominee, ik heb het niet 2 keer meegemaakt, wel 10 keer in mijn leven. Ik ben zo teleurgesteld in de Heere. Ik dacht dat ik dat niet mee zou maken, maar het is toch gebeurd. Ja, en dat lees ik nu niet. Bij Paulus en Silas. Dat ze teleurgesteld zijn, dat ze bij de pakken gaan neerzitten. Hebben ze er niet moeilijk mee gehad? Vast. Ongetwijfeld. Heeft het hun leven niet getekend? Uiteraard. En toch gaan ze verder. Dat is ook bijbels, hè? Psalm 37 zegt het. Voed u met trouw. En doe het goede. Ja, maar als alles hier bij de handen afgebroken wordt dan. Ja, het is ook een worsteling, gemeente. Laat dat duidelijk zijn. Ik denk aan Mozes. Mozes was ook iemand die een dichte deur ervoer. Kinderen, wanneer ging de deur dicht in het leven van Mozes? Net toen die bevrijd was uit Egypte. En opgelucht kon ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Dan staat hij voor de Rode Zee en wordt alles toegemuurd. Je kunt toch nog terug? Ja, probeer het maar als de vijand je op de hielen zit. Links of rechts, de bergen. Je kunt geen kant op. De weg is toegemuurd. En dan? Het wordt Mozes onmogelijk gemaakt om in eigen kracht verder te gaan. En misschien is dat de belangrijkste les wel. Die ieder kind van God keer op keer moet leren. Eigen krachten moeten er aan. Op allerlei manieren. Eigen ideeën, eigen oplossingen, eigen visies, eigen meningen, eigen dromen, eigen idealen, sterven. Waarom? In de eerste plaats, gemeente, God is God. Ja, dat is ook wat. Ja, maar het is wel zo. God is God. God is soeverein. God is wijs. En wijzer dan de inzichten die ik heb. Dat is zo moeilijk, hè? Heb je het wel eens gehad in een overleg? Een werkoverleg? Je trekt je agenda. En een ander trekt ook zijn agenda. En je gaat met elkaar naast elkaar zitten. En je spreekt met elkaar afspraken af. Maar je komt erachter dat de agenda's elkaar tegenspreken. Dan heb je een probleem. Nou, meestal kun je het wel zo buigen, ombuigen, dat de agenda's weer met elkaar in overeenstemming zijn natuurlijk. Maar eigenlijk, gemeente, is dit probleem ook aan de hand in Handelingen 16. Er zijn twee agenda's. En u weet wat het betekent, hè? Agenda. De dingen die gedaan moeten worden. Paulus zegt, ik moet, Handelingen 15 vers 36, ik moet de broeders bezoeken in elke stad waar ik het woord van de Heere verkondigd heb. Ik moet ze bemoedigen. Ik moet daar zijn en daar zijn en daar zijn. Ik moet rondreizen in Klein-Azië. Dat is mijn agenda. En God zegt, maar ik heb ook een agenda. Het woord moet naar Europa. En dat weet Paulus nog niet. Denkt u dat God kant-en-klare oplossingen met ons deelt? Nee, in zijn geestelijke wijsheid neemt hij ons mee in een proces waarin hij ons boetseert, vormt, om te ontdekken wat Gods welbehagelijke wil is in ons leven. En dat is een proces wat pijn doet. Kijk, die tomtom waar ik mee begon, jongens en meisjes, daar kun je op voeteren. Als je verkeerd rijdt. Maar goed, hij zal altijd je weer terugwijzen naar de goede weg. En je komt altijd aan op de plaats van bestemming. God doet het anders. Hij geeft je geen navigatiesysteem in handen wat zegt, je bent verkeerd gegaan en nu moet je weer terug. En dan rechts en dan links en dan na 300 meter rechtdoor. Zo werkt het niet. De Heer wil dat zijn kinderen tasten en zoeken. Zich toevertrouwen naar Gods vaderlijke zorg en liefde. En gemeente, daar hoort soms ook bij dat je niet antwoorden krijgt. Althans niet de antwoorden die je zelf graag zou willen. Die passen bij de vragen die je hebt. Denk eens aan Asaf. Krijgt hij antwoord? Ja, hij krijgt antwoord op de vraag waarom de mensen zonder God het voor de wind gaat. Misschien denk je dat ook wel, die buurman die nergens aan doet. Die man rijdt in een mooie auto, heeft een huis waar je jaloers op bent, heeft een baan. Iedereen luistert naar hem. En ik? Ja, ik ga naar de kerk. Ik ben christen. Maar in mijn leven gebeurt het een na het ander. Dat is de worsteling van Asaf. Het heeft maar weinig gescheeld of Asaf was van de rand naar beneden gevallen in het ravijn. God bewaar hem daarvoor. Uiteindelijk blijft één ding over in het leven van Asaf. God is goed. Daar begint hij mee en daar eindigt hij mee. Immers is God Israël goed, degene die rein van hart zijn. Dat is makkelijk uitgesproken, God is goed. Maar dan, als de tegenwind opsteekt. Gemeente, en hier blijkt natuurlijk het onderscheid van morgen tussen degene die de Heere lief hebben en degene die de Heere niet kennen. Want misschien is het tot nu toe wel abracadabra voor je. En dat kan ik me ook voorstellen. Als jij op de troon zit, en als je vraag niet is, Heere, wat wilt u dat ik doen zal, dan denk je, waar gaat dit over? Mijn leven is van mij. En misschien vind je daar nog wel bevestigingen in ook, want het gaat goed met je leven, je hebt voorspoed, en eigenlijk geen zorgen, je hoeft je nergens druk om te maken. Nou, God zegent mij. Ja, alsof succes en zegen altijd geestelijke zegen is. Vergis u niet. Denk aan de rijke dwaas. Zijn schuren zijn niet groot genoeg om het koren in te zamelen. Maar als hij sterft, en gemeente, dat is het aangrijpende. En dat moet ik vanmorgen ook onderstrepen. Als hij sterft, is het voorbij. Wat is het verschil tussen degene die de Heere kennen en degene die de Heere niet kennen? Paulus en allen die Christus kennen, hebben leren bidden. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Handelingen 9 is het eerste wat Paulus gaat zeggen als hij Christus leert kennen. Wat wilt u dat ik doen zal? En daarom zie je in handelingen 16 het ook gebeuren. Als de deuren dichtgaan, wordt Paulus niet boos en zegt, wat nu? Zijn grondhouding is, wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is de beste. Al weet hij helemaal niet waar het uitkomt. Hij kan er niet over zien waar de Heer hem naartoe wil sturen. En de andere. Zij die zeggen, Gods leiding in mijn leven, dominee, daar maak ik me echt niet druk om. Of God mij leidt in mijn leven, dat is echt geen vraag voor mij. Nee, ik bid er eigenlijk nooit om. 'S Morgens bid ik echt niet, Heere, wilt u mij leiden? Want, om heel eerlijk te zijn, daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan, dat God mijn leven leidt. Ik ben koning. Weet je wat je dan doet? Dan doe je dit. Wat deed ik? Asociaal, hè? Om terwijl u kijkt, met de rug naar u toe te gaan staan. Dat doen wij. Bij God. Wij zingen dat ook in Psalm 73. Dat er mensen zijn die God de trotse nek toekeren. Het enige wat God van je ziet is je nek. En niet je gezicht en je ogen. Want als je met de ogen zou zien, zou je ogen neerslaan. Omdat je leven niet in overeenstemming is met de wil van God. Gemeente, die trotse nek, die is niet zomaar gebroken. Maar één ding, die trotse nek zal een keer gebroken worden. Paulus zegt het, alle knie zal zich buigen voor de Heer Jezus Christus. Geen leiding van God in je leven, dan doe je het zonder God. Betekent ook dat je het altijd zonder hem zult doen. Ook na dit leven. En dan gaat de deur echt dicht, gemeente. Voorgoed. En daarom, laat deze preek niet alleen een preek zijn waarvan u zegt, ja, dat is nou echt een preek voor de kinderen van God. Voor een christen. Maar laat het een preek zijn waarvan u zegt, dit ken ik niet. Heer Jezus, leer het mij. Uw geest leidt in al de waarheid. Neem mij bij de hand. Hier ben ik. U mag komen vanmorgen. Ook al hebt u tot op vandaag uw eigen boontjes gedopt. En uw eigen agenda gehad. Paulus en Silas. God gaat echt wel spreken. De deuren gaan dicht. Maar er gaan ook deuren open. Calvijn zegt, heel vaak is het zo dat God ons tot het uiterste laat wachten. Opdat we zullen weten dat Hij alleen de weg wijst. Nou, dat zou zomaar de ervaring ook van uw leven kunnen zijn. We hebben onze gedachten en we lopen God ermee voor de voeten. En in de uiterste wanhoop. Heer, hoe moet het? Sprak God. Het gebeurt bij Paulus, onze tweede gedachte, Gods roepstem vernomen, midden in de nacht. Heb je wel eens gedroomd, kinderen? Nou, dat kunnen mooie dromen zijn. Het kunnen ook hele angstige dromen zijn, waar je bang van wakker wordt. Paulus droomt niet echt. Het is niet echt een droom die hij krijgt. Het is een visioen. Een visioen is een gezicht. Iets wat hij echt ziet. Hij ziet een man naast zijn bed staan en weet je wat die man zegt? Kom, Paulus, help ons! Er is nood! En Paulus weet blijkbaar dat het een man is uit Macedonië, misschien vanwege zijn accent, misschien vanwege zijn uiterlijk, we weten het niet. Paulus weet, iemand in Macedonië roept, kom over en help ons! En dat, gemeente, terwijl de twee deuren dicht zijn gegaan. Wat heb ik nog vergeten te zeggen, maar in vers 8 zijn ze, als die tweede deur ook dicht is, verder gegaan en zijn ze tot Troas gekomen. En als je op de kaart kijkt, ja, na Troas komt de zee. Dus ja, daar zit je dan in Troas. Waar moet je heen? De zee in? 'S Nachts spreekt God. En wat is dan het opvallende, gemeente, dat visioen, Paulus zegt niet... De volgende morgen, Silas, Timotheus, kom eens even mee. Ik heb een droom gehad, jullie gaan met mij mee. Ik moet naar Macedonië. Zo gaat het niet. Paulus is niet de onaantastbare leider die zegt, ik heb openbaringen van de Here gekregen en jullie gemeente moeten naar mij luisteren. Dat is niet bijbels. Dat is oncontroleerbaar. En zeker als het openbaringen zijn die buiten de Bijbelse openbaring omgaan. Paulus krijgt een visioen. Ja, iedereen kan wel zeggen dat hij een visioen gekregen heeft. Wat gaat Paulus doen? Paulus overlegt de volgende morgen aan de ontbijttafel met Timotheus en Silas. Hij overlegt. Doen jullie toch ook wel eens, kinderen? Stel dat je een puzzel hebt van 20 stukjes... Of een puzzel van 40 stukjes. Ze liggen voor je. En je gaat aan de slag. De een naar de ander. Wat een werk. Papa, wilt u mij helpen? Ik kan er niet alleen. Mama, wilt u mij helpen? En mama helpt. En ze overlegt, letterlijk, de puzzelstukjes. En ze helpt je om die hele puzzel klaar te krijgen. Dat gebeurt rond de tafel, 's morgens vroeg. We lezen in vers 10. Zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit. Waaruit? Uit dat visioen. Hebben ze samen besloten, geconcludeerd, dat dit het ontbrekende puzzelstukje is. Ze moeten naar Macedonië. Daarom gingen de deuren dicht. Het woord moet daar naartoe. Ja, dan kunnen er weer heel veel vragen komen. Hoe moet dat? Hoe moeten we daar komen? Wanneer moeten we gaan? Waar moeten we in Macedonië zijn? Wie komen we daar tegen? Gemeente, Paulus weet het niet. Maar Paulus gaat in de weg van de gehoorzaamheid. Als je weet dat je de weg van de Here gaat. Ga in de weg van de gehoorzaamheid, gemeente. Ook al kun je je weg niet overzien. Ga in de weg van de gehoorzaamheid. Paulus doet het. Paulus sput het niet tegen. Hij had kunnen zeggen, wat Griekenland? Griekenland is het land van de filosofen, van de artsen. In Griekenland is alles al aanwezig. Er is niemand die daar op God zit te wachten. Griekenland, de bakermat van de beschavingen, van de cultuur. En toch is er nood, gemeente. Kom over en help ons. En weet je wat de nood is? De grootste nood van de mensen zonder God is dat ze hun nood niet kennen. En Paulus moet er naartoe. Niet om te vertellen hoe slecht die Griekse mensen wel niet zijn. Hoe vreselijk onbeschaafd ze soms leven en feesten. Maar hij moet het evangelie verkondigen. Dat is de nood van Abbenbroek. Dat is de nood van Nederland. Welke nood? Dat het bloed van de Heer Jezus Christus je niet gereinigd heeft van alle zonden. En gemeente, waar kun je dat nou beter bekendmaken dan midden in die heidense wereld? Waar kun je eigenlijk beter zijn dan Abbenbroek? Natuurlijk, de Heer stuurt zijn dienaren overal in Barneveld en in Urk en waar dan ook. Maar weet u wat Paulus verlangen was? Jesaja 52 vers 15 was zijn verlangen. Dat de boodschap van het evangelie juist hen zou bereiken die er nog nooit van gehoord hadden. Degene die het niet was geboodschapt, die zullen het zien. En die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Gemeente Paulus moet naar Macedonië. U zit hier vanmorgen in Abbenbroek. Weet u waarom? Omdat Handelingen 16 vers 9 in de Bijbel staat. Paulus was de eerste die naar Europa kwam met het evangelie. Wat een wonder. Verwonder je je er nog steeds over? Ik houd het mezelf ook voor hoor. Je bereidt iedere week een preek voor. Het kan gewoon worden dat in deze kerk waar 100 jaar geleden een vrijzinnig geluid klonk. Waar 150 jaar geleden op Pasen gezegd werd dat Christus niet uit de doden is opgestaan. Dat daar het evangelie verkondigd wordt. Dat is toch een wonder? En je mag er zitten vanmorgen. Je mag er naar luisteren. Laat het niet gewoon zijn. Handelingen 16 vers 9. Dat is de brug geweest om het evangelie hier te brengen. Tot slot. Gods leiding ervaren, Gods roepstem vernomen, Gods bevestiging verkregen. Paulus gaat rechtstreeks op zijn doel af. We lezen dat af aan het woordje terstond. Wij zochten terstond naar Macedonië te reizen. Geen aarzelen bij Paulus, hij gaat. En let op. Binnen 2 dagen zijn ze aan de overkant. Van Troas dan afgevaren zijnde, vers 11, liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi. Waarom zeg ik dat? Maar het is bijzonder gemeente dat hij binnen 2 dagen aan de overkant is, want de terugreis heeft hij er 5 dagen over gedaan. Blijkbaar zit het weer mee, zegt iemand. Ja, maar als je gevoelig gemaakt bent door de Heilige Geest, dan zeg je niet alleen de wind zat mee, het weer zat mee. De wind van de geest was blijkbaar in de zeilen. Er is geen tijd te verliezen. De Heer is ons goed gunstig. De Heer zegent de weg. En dan zijn ze er aan de overkant. En dan, gemeente, vraag ik u even mee te denken. Wat denkt u dan dat Paulus zou verwachten daar aan de overkant? Hij heeft een gezicht gezien, een Macedonische man. Kom over en help ons. Nou, wat denken wij? Nou, dan staat die Macedonische man daar, denk ik, te wachten op de overkant. Kijk, daar komt Paulus al aan. Hij zwaait. Hier is de Macedonische man. Of, misschien had Paulus wel gedacht, misschien dat het wel 10 Macedonische mannen zijn. Of een hele groep. Misschien lopen de steden wel leeg naar de haven om Paulus te verwachten. De gemeente, hij komt aan en er is niemand die op hem wacht.
Niemand.
De eerste dag niet, de tweede dag niet, de volgende dag niet, de volgende dagen niet. Zou God zijn genade vergeten? Denk je dat je je niet vergist hebt, maar hier zou je toch echt gaan denken dat je je vergist hebt. Calvijn zegt, de aankomst in Macedonië was van dien aard dat ze alle vertrouwen in het visioen had kunnen schokken. Wat wijs van God. God wil niet dat Paulus met het visioen op de loop gaat. Ik heb een visioen van de Heere gekregen en daarom moest ik bij jullie zijn. Als hij daar op de kant van de oever staat met Silas en Timotheus en Lucas is er ook bij, lezen wij af aan het woordje wij. Met z'n vieren staan ze daar. Dan is er maar één richting waarin ze kunnen kijken, gemeente, dat is naar boven. Hier zijn we, gemeente. Hier zijn we. Waar moeten we naartoe? En weer, ze gaan in de weg van de gehoorzaamheid. Ze doen het goede. Want ze gaan naar Filippi, vers 12, de eerste stad. Ja, laten we dan maar naar een stad gaan. Laten we daar naar de synagoge gaan, maar ja, die is er niet. Er komen geen mensen naar Paulus toe in Filippi. Er is niemand die zegt, ik ben iemand die van de Heer Jezus Christus wil horen, vertel mij van hem. Er is geen Macedonische man te vinden. Weet je wie de eerste is die ze tegenkomen? Een vrouw. Geen man, maar een vrouw. Lydia. Nou, daar zullen we volgende week verder over horen hoe dat dan gaat met Lydia. Maar Gods bevestiging verkregen. God rekent altijd anders dan wij. En Gods bevestiging verkregen. Wat een les, gemeente. Dat betekent niet dat God je de handen vol stopt met oplossingen en zegt, ja, kijk wel, ik kan het allemaal zo narekenen. Dit had God allemaal al voorzegd. Gemeente, dat is iedere dag met lege handen staan. En nog iets. God leidt niet spectaculair, maar geleidelijk. Paulus moet leren, wij moeten leren, een dominee moet leren dat God zijn koninkrijk niet spectaculair en massaal bouwt, maar van man naar vrouw, van mens naar mens, als het mosterdzaad. En hij doet het. En zo is de verwachting ook van Abbenbroek. Iemand zei bij de intrede, nou maar hopen dominee dat die kerk snel te klein is, dat het koorrek helemaal naar achteren geplaatst kan worden. Ja, dat zou je wel willen natuurlijk. Wie niet? Maar een dominee moet leren. En een gemeente ook. Dat God op de wijze van een mosterdzaad werkt. Geleidelijk. Denk aan de vakantie Bijbelclubdag. Er is gezaaid. Kinderharten hebben geluisterd naar het woord. Wie weet, over 15 jaar. Over 20 jaar. Wie weet, volgende week. Laten we het overlaten aan de Heere van de oogst. De belangrijkste les, en dan gaan we afsluiten, gemeente. Is dat Gods leiding niet hetzelfde is als een plezierreisje op een jacht over een kalme zee. Maar dat het dwars door de stormen heen gaat. Waar je soms met de discipelen uitroept, meester, wij vergaan. En je gecorrigeerd moet worden vanwege je ongeloof. Maar toch, Mozes zegt het als hij terugblikt op de reis die God geleid heeft van Egypte naar Kanaan. Verschrik niet en vrees niet voor de vijanden. De Heere uw God die voor uw aangezicht wandelt zal voor u strijden naar alles wat hij gedaan heeft in Egypte. En zegt Mozes in de woestijn, waar u gezien hebt dat de Heere uw God u daarin gedragen heeft, zoals een man zijn kind draagt op al de weg die gij gewandeld hebt. Mozes blikt terug aan het eind van de reis en zegt, dit is de samenvatting. God draagt mij als een vader zijn kind. Een christen zal dat aan het eind van de reis, ondanks alles zeggen. Ondanks dichte deuren, raadsels, bitterheid, zorgen, ellende. En gemeente, is dat niet heerlijk? Als je nou met zoveel dichte deuren in je leven hebt geluisterd naar deze preek. Er is een open deur in de hemel. Geopend voor mensen die alleen maar dichte deuren ervaren. Paulus heeft het ondervonden. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen en zijn hulp verbeiden, dat is verwachten. En door zijn hand zich laten leiden. Amen. Laten we dat samen zingen. Psalm 147, het zesde vers, in antwoord op de prediking. Psalm 147, het zesde vers. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Wij danken u, Heere, dat we het mogen zingen, soms door de tranen heen, dat hoe het ook mogen tegenlopen, we nooit te vergeefs op uw goedheid hopen, vanwege die open deur in de hemel. En Johannes heeft het gezien, toen de deur open ging, één op de troon, één die alle regie in handen heeft. En het leven van de strijdende kerk op de aarde leidde met vaste hand door de stormen en aanvechtingen heen naar het einddoel van de geschiedenis. Het zijn met u, het wandelen met u, het leven in het vrolijk levenslicht. Heren, die toekomst zal alles vergoeden. Zelfs dat wat we hier verloren en nooit meer terugkregen. Doe ons als pelgrims achter u aankomen. De goede strijd van het geloof strijden. We bidden, Heere, dat de preek dienen mag tot onderwijs en tot bemoediging van allen die dichte deuren ervaren en eraan rammelen, maar de sleutel niet vinden om hem open te krijgen. Geef, Heere, het zicht omhoog, de wetenschap dat u om Christus wil, die dichte deuren ondervond, nooit ons gebed gehoor zult ontzeggen. Neem ons onder uw hoede, breng ons veilig thuis en geef honger en dorst naar de dienst van vanavond. Zegen ook de komende week, de kerkraadsvergadering van morgenavond, de vergadering van de evangelisatiecommissie, de vergadering van de kinderevangelisatie, de zaken die opgestart worden voor het nieuwe seizoen. We bidden voor degene die belijdeniscategorisatie volgen of gaan volgen. Heere, bereid hen ook voor op een nieuw seizoen. Geeft u honger naar onderwijs om u meer te leren kennen. We danken u voor deze ontmoeting zo na de vakantie. Heere, ga door met uw werk in Appenbroek. Behoud dat in het leven. Schakel mensen daarbij in. Dienaar van het woord, ouderlingen, diakenen, medewerkers in de gemeente, de zondagsschool, de kinderoppas, evangelisatiewerk, bezoekwerk. Zonder uw zegen is het vergeefs. Met uw zegen zal het niet ijdel zijn. Hoor ons danken en bidden in de naam van uw Zoon alleen. Amen. Ik zag wat raadselachtige gezichten. Familie Voogd die ging weg, dat is niet om de preek, maar ze gingen weg omdat er in Zuidland een dienst is waar de kleinkinderen een bijdrage leveren. Dus vandaar. Ze vertelden dat voor de dienst. Weet u het ook. We gaan samen zingen. Tot slot. Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86, het vijfde vers. Geef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.